Goed, het is goed om hier bij elkaar te zijn op dit moment met elkaar na te denken over datgene wat God zegt in zijn woord. En we willen vanmorgen in bijzonder stilstaan bij het gedeelte dat gelezen is uit Matteüs 24. En dat gaat over de tijd van het einde of de eindtijd. En voordat we dat willen doen, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we zijn dankbaar dat we hier bij elkaar kunnen zijn, in alle vrijheid. Vader, en dat is een bijzonder iets. Iets dat we mogen koesteren, Vader. Dank u wel dat u ons dat geeft. Dank u wel dat we in deze tijd mogen leven, waarvan uw woord zegt dat het een wel aangename tijd is. Een dag van redding. En dank u wel, Vader, dat uw heilsplan bekend is gemaakt in uw woord. En dat we ook daar vanmorgen een stukje van mogen bekijken. Vader, de grote crisis die zal komen. En we danken u, Vader, dat u daardoorheen uw redding zal uitwerken. Want uw zoon zal komen. Vader, we danken u dat we op dit moment van u mogen verwachten dat we door u geleid worden. Geef dat, Vader, en mag het zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam en tot opbouw van het lichaam van Christus. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Matteüs 24, een gedeelte waarin de Heer Jezus antwoord geeft op een aantal vragen die zijn discipelen aan hem gesteld hebben. En hij is nu aangekomen bij een heel belangrijk punt in de Bijbelse profetieën, de profetische boeken van het Oude Testament, zoals we dat noemen, van de Tenach. En een van die boeken, dat is Daniël, en de Heer zegt ervan, dat hebben we met elkaar gelezen. Hij spreekt dan over de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet. En dat is een bijzondere uitspraak, want als je kijkt in de Joodse indeling van de Tenach, dat is natuurlijk echt een boek wat bij Israël hoort, dan wordt Daniël niet gerekend bij de profeten. En dat is nog later in, laten we zeggen, sommige theologische kringen is dat ook omstreden, of Daniël dan wel echt een profeet is. De Heer Jezus zegt hier dat Daniël een profeet is, en dat is voor ons genoeg. Hij zegt dat één keer. Dan weten we dat. De Heer Jezus zegt dus, dat is genoeg. Dus Daniël is een profeet. En datgene wat hij dus in zijn boek geschreven heeft, is profetisch. En dat is eigenlijk iets dat voor de hele schrift geldt. De hele schrift is profetisch. Het is het woord van God. En dat woord van God heeft altijd een betekenis voor de omstandigheden waarin de mensen leefden die het hoorden. De profeten spraken tot het volk Israël. En het had te maken met de omstandigheden waarin ze waren. Maar het had ook iets profetisch in zich. En dat kon zijn in beelden, in typen. En het kan ook zijn in dat iets dat de profeet zegt op dat moment een vervulling heeft. Maar ook in de toekomst nog een vervulling gaat krijgen. En de Heer Jezus, die door deze uitspraak te doen, zegt de Heer Jezus dat dat wat in Daniël staat profetisch is en te maken heeft met toekomstige gebeurtenissen. Daarmee zegt hij dat het niet iets is wat allemaal al gebeurd is. Dat is in de theologie noemt men dat de historische school. Die zeggen dat alles al gebeurd is wat in die profetische boeken staat, ook wat in de Openbaring staat. En dat er dus geen toekomstvervulling meer hoeven te verwachten. Dat is de historische school die dat zegt. Maar dat is niet juist, want de Heer Jezus zegt in zijn dagen dat dat wat Daniël schreef en zei nog toekomst is. En het is nog steeds toekomst, want de dingen die erin staan zijn nog niet gebeurd, is nog niet vervuld. Dus de Heer Jezus zegt dat Daniël de profeet dat zegt en hij sprak. En dat is een heel kenmerkend iets in de profetie van Daniël. Als je dat boek erop na zou slaan, dan zult u dat op meerdere plaatsen tegenkomen, daar wordt gesproken over de gruwel van de verwoesting. En dan komen dus in dan spreekt de Heer dus over een tijd, en Daniël spreekt dan over een tijd, waarin je kunt spreken van een crisissituatie. Dan komt het Joodse volk onder grote druk te staan. Er zullen dan ook verwoestingen gaan plaatsvinden in het land Israël, letterlijke verwoestingen. Maar dat is om de doorbraak naar de dag des Heren te bewerkstelligen. Dat is om de doorbraak naar het koninkrijk der hemelen hier op aarde te bewerken. En uiteindelijk zal hij komen, daar heeft de Heer ook over gesproken in dit gedeelte, de zoon des mensen, dat is hij zelf, de zoon van Adam, dan zal hij komen om zijn volk te verlossen en het koninkrijk op te richten. En het gebeurt dus niet eerder dan dat hij komt. Pas dan zal het vrede zijn. Pas dan zal er werkelijke gerechtigheid hier op aarde komen. Eerder niet. Alles wat de mensen proberen zelf op te bouwen aan vrede en gerechtigheid, het breekt af bij de handen. Het kan pas komen als hij komt. Nou, de Heer Jezus die zegt, Daniël de profeet, de gruwel van de verwoesting. En dat heeft te maken met die bekende profetie over de 70 weken, de 70 jaarweken noemen we dat meestal. Als je heel strikt gaat kijken, dan gaat het om 70 zevens. Die worden genoemd door Daniël in Daniël 9, vers 24 tot en met 27. En het is goed om te zien, als je heel nauwkeurig aan de tekst houdt, dat die zevens gaan over jouw volk, zegt de Heer tegen Daniël, of de boodschapper die hij gestuurd heeft, en over jouw heilige stad. Daar gaan die 70 zevens over, of die 70 weken. Hier zien we een foto van Jeruzalem. Een heel bekend plaatje inmiddels voor u. En als je daar geweest bent, dan is het toch heel speciaal. Dan is het toch iets bijzonders. Die stad heeft gewoon iets bijzonders. Het is de stad van God. Het is de stad van de grote koning. Het centrum van Israël. Maar het is dus besloten over het volk en over de heilige stad. En dan komt er iemand waar Daniël uitgebreid over spreekt, en daar wil ik ook vanmorgen wat langer bij stilstaan. Dan komt er iemand die door Daniël op verschillende plaatsen wordt aangekondigd, die door Paulus wordt genoemd en die ook door het boek Openbaring wordt genoemd. Een heel belangrijke figuur die een heel belangrijke rol zou gaan spelen. En als dan Daniël 9 vers 27 in vervulling gaat, die 70 zevens, waarin gesproken wordt over 7, 62 en 1. En na 69 weken, dus die 7 en die 62, zal Messias de vorst, dat is de Messias met een hoofdletter, afgesneden worden. Dat is onze Heer, dat spreekt over zijn kruisiging. En later weten wij natuurlijk dat hij ook is opgewekt uit de doden en dat hij nu aan de rechterhand van God is. Maar de Messias zal afgesneden worden en daarna zal een andere komen, een andere vorst. En van die vorst, die andere vorst, met een kleine letter, daarvan wordt dit gezegd, hij zal meester zijn van een verbond met velen. Een verbond is een overeenkomst. Denk maar aan het oude verbond met Israël, wat tweezijdig was, waarin de Heer belofte gaf, maar waar Israël zich ook aan moest houden. Die moest aan bepaalde voorwaarden voldoen om zegeningen te kunnen verkrijgen. En een verbond wordt meestal gesneden, staat er letterlijk dan. Een verbond wordt gesneden. Want in de oudheid werden daar ook dieren bij geslacht. Vandaar het snijden. Een verbond werd gesneden. Maar hier staat iets anders en dat is bijzonder. Hier staat dat hij, dus die grote vorst, die grote machthebber in de eindtijd, daar in dat Midden-Oosten, zal meester zijn van een verbond met velen. En dat woord meester zijn, dat heeft in zich dat hij het als het ware bijna zal dicteren. Het zal aan het volk Israël als het ware opgedrongen worden. En natuurlijk heeft het ook te maken met die hele Arabische wereld rondom. Maar vooral met de situatie in het land en dan vooral de stad. Hè. Bedenk dat het 70 zevens zijn over uw volk en over de heilige stad. Dus dat verbond zal zich toespitsen op de hoedanigheid van Jeruzalem, de status van Jeruzalem. En hij zal dat, omdat hij meester is van het verbond, zal hij dat als het ware bijna dicteren. Hij zal het voorleggen en ze zullen eigenlijk bijna geen andere keuze hebben. Misschien dat ze nog verkiezingen zullen houden, eventueel. dat het democratisch besloten wordt. En Israël zal dan inmiddels, de Israëlieten zijn dat nu al, die in het land verblijven. De mensen die daar verblijven, die zijn al die onrust, al die oorlogen, al die toestanden zijn ze zo zat, dat ze graag dat zullen accepteren. Ze zullen zo moe zijn dat ze dit zullen ze accepteren. Het heeft te maken met de status dus vooral van Jeruzalem. En dat daar misschien nog meer aan vast zit, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar hij zal dat sluiten met velen, staat er dan. Velen van het volk. En ook de wereld daar rondom zal daar tevreden mee zijn op dat moment. En hij zal dat sluiten en het zal in principe in werking treden voor die ene zeven. Hè, voor die laatste week, voor die laatste zeven jaar van de profetie van Daniël. Zal dit bekrachtigd worden. Er zal een verbond geratificeerd worden. Daar heeft het mee te maken. Nou, die laatste zeven van Daniël, die bestaat uit ongeveer 3,5 jaar vrede en veiligheid. Dat zal dan het gevolg zijn van die verbondsluiting, van die overeenkomst. Vrede en veiligheid. En in het midden daarvan, en daar spreekt de Heer Jezus over in Matteüs 24, in het midden daarvan komt een keerpunt. En als gevolg van wat er op dat keerpunt gebeurt, daarna zal Israël 3,5 jaar of tijden en een halve tijd, 1260 dagen. Dat zijn tijdsperiodes die ongeveer even lang zijn, niet helemaal exact, maar ongeveer. Zal er grote verdrukking zijn over Israël. En dat is wat de Heer Jezus ook zegt in Matteüs 24, wat we gelezen hebben. Er zal een grote verdrukking zijn, vers 21, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En dan citeert de Heer Jezus uit het boek Daniël, Daniël 12, vers 1, kunt u er zo naast leggen. Die 70ste week van Daniël, daarin is dus die tweede 3,5 jaar voor het volk Israël heel erg zwaar. De Joden zullen worden gedood. Er zal grote verdrukking zijn over Israël door de volkeren. En die brengen zo op die wijze godstoren over Israël. Want er is dan iets gebeurd in het midden van die zeven, waardoor die toren van God, die verontwaardiging van God, dat is een beter woord, moet komen. En waarin dat in feite ook daardoor juist de mogelijkheid ontstaat dat die verontwaardiging ook daadwerkelijk komt. Dat is dan weer het wonderlijke dat God zelfs in zijn plan de tegenwerker, de tegenstander gebruikt. En ook die vorst die helemaal in dienst staat van de tegenstander, die zal God gebruiken. Zodat God ook vervolgens zijn verontwaardiging, dat kan niet anders, moet komen. En die gruwel van de verwoesting, waar de Heer Jezus dan in vers 15 over spreekt, dat heeft te maken met een afgod. Een gruwel in de schrift heeft te maken met afgoderij. Een andere god dan Yahweh bij Israël is in de ogen van God een gruwel. Dat is afgoderij. En dat is wat ook gebeurt waar de Heer Jezus over spreekt in vers 15. Hij spreekt over de gruwel van de verwoesting. En het woord verwoesting heeft te maken met inderdaad verwoesting. Iets dat woest wordt, iets dat eenzaam wordt. De vereenzaming zou je het ook kunnen noemen. Maar het heeft ook te maken met daadwerkelijke verwoestingen. Afgod. Afgoderij is een gruwel voor God. En u kunt dat op vele plaatsen in de Tenach terugvinden. Ik heb er een voor u opgezocht. 2 Koningen 23 vers 13. Waarin er een geweldige tijd is voor Israël. Want dan komt koning Josia en hij breekt dan die afgodsbeelden af die in de loop van de tijd zijn opgebouwd. Hij breekt dan de hoogten ten oosten van Jeruzalem. Ten zuiden van de berg van het verderf. Dat zou een andere benaming voor de Olijfberg kunnen zijn. Maar het kan ook zijn een berg iets zuidelijk of een heuvel iets zuidelijk van de huidige oude stad waar nu een Arabisch dorp ligt. Ten zuiden van de berg van het verderf. Daar hebben dan waarschijnlijk natuurlijk ook gewijde palen enzovoort gestaan en beelden. Welke Salomo, de koning van Israël, gebouwd had voor Astoret, de gruwel van de Sidoniërs. Astoret, hè? Astarte, Astoret, een gruwel, een afgod. Voor Chemos, de gruwel van Moab. En voor Milcom, de gruwel van de Ammonieten, die ook die verontreinigde de koning. En het woord verontreinigen betekent dan ontwijden. Dat wil zeggen, hij hield daar schoonmaak en zorgde ervoor dat die plaats dan niet meer gewijd was aan die afgod. Vandaar het verontreinigen. Dus verontreinigen dan andersom. Dus koning Josia, die zorgde ervoor dat die afgodsbeelden verwijderd werden. En die afgodsbeelden worden hier gruwelen genoemd. Een gruwel voor God. Afgoderij. Vandaar de gruwel van de verwoesting. En die hij, dan kom ik weer even terug bij die vorst, die meester van het verbond met velen. Die hij, die heeft eigenlijk twee gezichten. Want hij komt eerst als het ware diplomatiek, ook wel sluw en slim, maar diplomatiek. Zo gaat het in de diplomatieke politieke wereld. Dan moet je door slimmigheidjes, sluwigheidjes, een beetje leugen, een beetje waarheid, moet je verder zien te komen. Nou, hij heeft twee gezichten. In de eerste helft, dan heeft hij als het ware een soort vriendelijk gezicht, een verbond. En Israël heeft het betrekkelijk rustig, betrekkelijk. En op het midden, zou je kunnen zeggen, laat hij ineens zijn ware gezicht zien. En dat is die hoorn, en dan praten we over die hoorn, die kleine hoorn uit Daniël 7. En wie is hij? Nou, dat is een hele waslijst, want deze lijst is nog niet eens volledig. Maar om u even een idee te geven, hoe dat zit, hoe belangrijk dit punt is in de profetie van Daniël. En Daniël gaat over de tijden. Daniël is heel erg chronologisch ook bezig. Bij Daniël gaat het om de tijden. En dat is wat vooral de Joodse mensen graag willen weten. Wanneer, hoe lang duurt het nog? Wanneer zult u komen? Daniël geeft daar antwoord op. Wie is hij? Nou, hij is de koning van Babel. Jesaja 14. Hij is de kleine hoorn uit Daniël 7. Waarin gesproken wordt over een vierde rijk. Wat sterk is, wat verschrikkelijk is. Wat alles vertrapt en vernietigt en verbrijzelt. Een vierde rijk. En hij zal dan drie koningen daarvan, drie horens, zullen plaats moeten maken voor deze. Die komt als een kleine hoorn, maar hij wordt heel groot. En hij zal in feite de elfde zijn, want er zijn er 10 en hij komt in de plaats van 3. Dus hij is in feite de elfde. En hij zet er 3 opzij. Dus als het dan in werking gaat onder zijn leiding, dan zijn er nog 8. En dan is hij de sterkste. De kleine hoorn ook die in Daniël 8 wordt genoemd. Hij is ook de koning met een sterk of met een hard aangezicht. Uit Daniël 8. Hij is een vorst die komt. Uit Daniël 9. Die profetie van die 70 weken. Eerst komt Messias de vorst, onze Heer Jezus Christus. Die wordt na 69 weken afgesneden. En dan zegt Daniël dat er een vorst is die komt. Dat is deze, dat is die kleine hoorn. Hij is een verachte. Vandaar, hij was klein, hè? En in Daniël 11 wordt hij dan een verachte genoemd. In uw vertaling staat dan een veracht man. Maar letterlijk staat er een verachte. Dus iemand waarvan je het misschien in eerste instantie niet zou denken. En hij wordt ook genoemd de koning van het noorden in Daniël 11. En Paulus spreekt daar ook over. Paulus spreekt ook over hem. Hij noemt hem de mens van de wetteloosheid. De zoon van het verderf. Of de wetteloze. En dat zal ook blijken uit de dingen die hij doet in het midden van die laatste 7. Hij is ook de mond van het eerste beest uit Openbaring 13. En hij is een hoorn van dat tweede beest. Dat is allemaal diezelfde figuur, dus die een hele belangrijke rol speelt in de toekomende tijd van het einde. En dan zullen we zien wat hij doet, want dat is waar de Heer Jezus over spreekt in vers 15. Hij gaat zich dan verheffen. En hij verheft zich dan tegen de vorst van het Heer. Tegen de vorst van een legermacht. En door hem werd het voortdurende ritueel heb ik met dundruk gezet, want dat staat er niet letterlijk. Het voortdurende opgeven. En u ziet hier dit wat vandaag in de dag voortdurend plaatsvindt bij de klaagmuur. Dit is de bar mitzwa viering. Maar ook voortdurend elke dag, behalve op Shabbat, de gebeden die daar door allerlei Joodse mensen en anderen gedaan worden. Maar het voortdurende zal hij stopzetten. En dan zal hij dus zijn ware gezicht laten zien. Dan zal blijken dat hij zijn grote macht en kracht ontvangen heeft van de draak. En de draak van de eindtijd is dezelfde als de oude slang. Dat is de tegenstander. Maar hij zal dat dan stopzetten. Het zal onderdeel van dat verbond zijn. Dat zullen de Joden dan bedingen. Dat ze een eigen voortdurend iets mogen hebben. Misschien is dat een letterlijke offerdienst bij een vorm van een tempel. Dat zou kunnen. En het zou ook dit kunnen zijn. Of misschien wel allebei. Dat is niet duidelijk. Maar hij zal in ieder geval dat wat er voortdurend is en wat voor de Joden heel belangrijk is, zal hij stopzetten. En u zal wel begrijpen dat dat enorme gevolgen heeft. Dat zullen ze niet accepteren. En hem werd een leger gegeven, want het is niet zomaar iemand, maar hij zal een enorme legermacht sowieso aan aantal mensen op de been kunnen brengen. Omdat hij heel nauw verbonden is met de heersende religie dan van de eindtijd. Hem zal een leger gegeven worden om te overtreden tegen het voortdurende ritueel. En wat gebeurt er dan? Zo wierp hij de waarheid op de aarde. En letterlijk staat er, zo werd de waarheid op de aarde geworpen. En hij doet dit en het lukt. Dus hij krijgt eigenlijk van God op dit moment de mogelijkheid om dit te kunnen doen. Ten diepste, hè? Anders zou hij dit niet kunnen doen. En dat komt omdat hij op dat moment dan enorme legers achter zich heeft. Die dreigend zullen zijn. En men zal in Israël zich erbij moeten neerleggen. En de waarheid wordt op aarde geworpen. Hij zal zich gewoon op dat moment zal dat verbond wat toen gesloten is, wat toen geratificeerd is. En misschien met heel veel hoogwaardigheidsbekleders, heel veel politici zal het misschien allemaal ondertekend worden. En hij zal het gewoon als een vod papier zal hij het opzij schuiven en zal gewoon zijn eigen zin doen. Daaruit blijkt dat hij de wetteloos is. Hij zal gewoon zich helemaal niet houden aan dat verbond. En hij zal zich storen aan geen enkele wet of wat dan ook. Hij zal zich daar boven verheffen en dat staat er ook van hem geschreven. Dat hij zich zal verheffen boven al wat God en voorwerp van verering heet. Zo ver zal hij zich kunnen verheffen. En op de helft, daar spreekt Daniël 9 ook over. Dit is hetzelfde als wat we net gelezen hebben, Daniël 8. En op de helft van die 7 zal hij het slachtoffer, en offer weer in dundruk, hè, dat staat niet letterlijk in de tekst, en het naderingsoffer doen ophouden. En op een vleugel van het heiligdom zullen verwoestende gruwelen zijn. Dus dit is wat de Heer Jezus ook zegt. Wanneer jullie zien de gruwel van de verwoesting, dat is wat hier staat. De vleugel van het heiligdom zal een beeld opgericht worden. En ze zullen verplicht worden om dat te aanbidden. En daarmee ook die God die achter dat beeld zit. God dan met de kleine letter. Want ten diepste is dat de tegenstander. Nu heeft men gezegd dat dit vervuld is toen de vrede heerser, veroveraar Antiochus Epiphanes Israël en Jeruzalem veroverde. En zover ging dat hij ook een beeld van Zeus in de tempel zette. En hij deed nog een aantal meer voor de Joden zeer schokkende dingen. En men zegt dat het toen vervuld is. Nou, hij was hoogstens een voorafschaduwing van deze vorst van de eindtijd. Want zijn verdrukking heeft ongeveer 3 jaar geduurd. En de verdrukking waar Daniël over spreekt, die duurt 3,5 jaar. En zo zijn er wel meer details. Waarin je kan zien dat het niet Antiochus Epiphanes is. Dat was hoogstens een voorafschaduwing van de wetteloze, net zoals Haman dat was, of Hitler dat was. De vorst waar Daniël over spreekt, die moet nog komen. En die zal alles dan op dat moment naar zijn hand kunnen zetten. En ook Daniël 11 spreekt erover. Dan zullen er strijdkrachten van hem staan en het heiligdom de vesting geweld aandoen. En daarnet hebben we gelezen dat hem een leger werd gegeven, een legermacht. Hè? Nou, dat is hetzelfde. Hier spreekt Daniël opnieuw Maar dan in iets andere setting spreekt hij over hetzelfde punt. Hij zal de vesting geweld aandoen en hij zal het voortdurende, letterlijk, wegnemen en aan de gruwel van de verwoester of van de verwoesting, dat is een klein verschilletje misschien, overgeven. De Heer Jezus spreekt daar dus over, hè? Die gruwel van de verwoesting. En we zien nu hoe belangrijk facet dit is, aspect dit is in de profetie van Daniël. Het gaat hier om de midden van de jaarweek, het grote keerpunt. Waarin dat hele volk Israël gedwongen zal worden, degene die dan nog in het land zijn, die zullen gedwongen worden om die vorst en dat beeld te aanbidden. Het zal gedwongen aanbidding zijn. Een gedwongen religie. Waar zo'n dwang achter zit, dat het zelfs op straffen van de dood is. Als ze het niet doen. En weet u nog wat Daniël zelf overkwam? Toen het beeld van Nebukadnezar werd opgericht. Toen moest ook iedereen buigen. Op straffen van. En Daniël werd in de leeuwenkuil geworpen. Dat was profetisch. Dat is profetisch wat in de eindtijd gaat gebeuren. En de Heer Jezus zegt dan, want het is een geweldige tijd waarin wij nu leven. Dit is toekomst. Dit maken wij ook niet mee op aarde. Maar dit is toekomst wat gaat gebeuren aan Israël, waar we het nu over hebben. Dit gaan wij niet meemaken. Want de gemeente zal weggeroepen worden, weggegrist worden, voordat deze dingen zich gaan afspelen. En daarom is het nu een wel aangename tijd. Nu is het een dag van redding. Maar dan zal er een tijd zijn waarin het niet meer zo aangenaam is. Waarin de druk groot zal worden. En niet alleen over het volk Israël, maar die druk zal ook wereldwijd komen. En ook dan, dan zou je misschien kunnen zeggen, ja, dan is de genadetijd voorbij. Dan zeg ik ja, akkoord, ergens. Ja, de genadetijd is dan voorbij. De tijd waarin we nu leven, waarin de overstromende genade van God werkzaam is, waarin die geldt, dan is in die tijd is een andere tijd. Maar ook in die tijd is God genadig. Want hij heeft voor zijn volk een uitweg. Hij heeft voor zijn volk een uitweg, zoals het ook in de profetie van Openbaring staat, dat, en daar spreekt de Heer Jezus ook over, hè? Hij zegt, laat het dan wie in Judea zijn, hè? Als je dat ziet, en degene die dan hem als Messias erkennen van de Joden, die zullen Matteüs lezen en die zullen weten dat ze moeten maken dat ze wegkomen als ze dat zien. Dat die gruwel van de verwoesting is opgericht. En dan kunnen ze nog vluchten. Maar de Heer zegt, als je nu nog wil vluchten, dan moet je het heel snel doen. Dan moet je zelfs niet meer in je huis ingaan om nog wat mee te nemen. Maar dan moet je maken dat je wegkomt. Want anders kon het wel eens te laat zijn. En dan heeft God daar in de woestijn een plaats bereid voor die gelovige Joodse mensen. Vluchten naar de bergen. De bergen van Edom. Ik weet niet of u er wel eens geweest bent. De rotsstad Petra, hè, een van de wereldwonderen. Een van de erkende belangrijke plaatsen in de wereld die ook beschermd zijn. Die rotsstad, die stad die in de rotsen is uitgehouwen. Die zich daar in het zuidelijke deel van Jordanië bevindt. Daar zullen ze hoogstwaarschijnlijk naartoe vluchten. Een prachtige plaats waar de Heer hen kan bewaren. En ik zou er heel graag nog een keer willen kijken. Maar ik weet niet of we daar nog de tijd voor krijgen om dat te kunnen doen. Maar ze zullen daar dan zijn. Wordt in de schrift aangeduid als bijvoorbeeld Sela. Kent u die psalmen waarin Sela staat? Dan zegt iedereen van ja, dat is een pauzeteken. Maar gaat u nou eens die psalmen lezen met de ogen van het gelovig overblijfsel van Israël. En dat ze dan daar in Petra, in Sela zullen zijn. Want die plaats wordt ook aangeduid met Sela. Lees die psalmen dan eens zo, op die manier. Dat is heel wonderlijk wat je dan ziet. Het wordt ook genoemd Petra. Hè? Petra betekent ook rots. En zo is het nu ook bekend. Hè? Het is de oude Nabateese hoofdstad. En het ligt in het gebergte Edom. Je vlucht naar de bergen. Het wordt ook genoemd Seir. Of de woestijn Paran is daar ook in dat gebied, hè. Zacharia spreekt er ook over als hij zegt dat ze kunnen vluchten naar Azel. Dat heeft daar ook mee te maken. Ze zullen wegvluchten, want aan het eind van deze zeven van Daniël zal de Heer komen, zegt Zacharia, en dan zal hij, en dan zal wat dan nog aan gelovig overblijfsel in Israël is, die zullen dan vluchten. En die zullen ook daar hoogstwaarschijnlijk naartoe gaan. U ziet dat het ligt een beetje in het zuiden, het is misschien lastig te zien, maar u ziet daar een beetje in het zuiden van Jordanië Petra staan. Dat is de plek, hè, en u kunt het zo via de huidige moderne media, hè, internet, is het zo terug te vinden. Het is een hele bijzondere plaats. Daar wordt dat gelovig overblijfsel bewaard. Dat is een stuk genade van God in de eindtijd. Dat is genade. Dat hij aan het gelovige overblijfsel die genade geeft. En openbaring zegt dan dat zij bewaard wordt in de woestijn waar zij een plek heeft van God bereid. Buiten het gezicht van de slang. Staat er ook nog bij, hè, in openbaring 12. Buiten het gezicht van de slang. Op een of andere manier zal God ze hoogstwaarschijnlijk daar beschermen. En Paulus spreekt daar ook over, hè, over het midden van die zeven, als hij zegt, wanneer zij zeggen, en dat is dan in Israël, wanneer men in Israël zegt, vrede en veiligheid, er is nu een overeenkomst, we hebben nu een verbond, en nu is het rust, nu is het eindelijk vrede, nu hebben we eindelijk. En dan staat een totale ineenstorting bij hen onvermoed. Het zal hun overvallen, zegt Paulus, zoals de weeën een zwangere. 'S Morgens kun je ze misschien niks aan de hand, en 's avonds kan het totaal anders zijn. En zo is het ook precies in die tijd. Ineens is het er. En ze zullen geenszins ontvluchten. Vandaar dat de Heer Jezus zo ernstig hier zegt in Matteüs 24... Als je dat ziet, maak dat je wegkomt met grote snelheid. Want anders ben je te laat. En zul je gedwongen worden om dat te aanbidden wat je helemaal niet wil aanbidden. Op straffen van de dood. Zo erg zal het dan zijn. En Paulus zegt dan, laat niemand u misleiden. En dat zegt hij dan tegen de Thessalonicenzen. Waarvan sommigen dachten, misschien door wat dan ook, dat de dag des Heren al aangebroken zou zijn. Nou, zegt de apostel Paulus, ik heb jullie toch verteld dat er eerst nog een aantal dingen moeten gebeuren voordat die dag des Heren aanbreekt. Want deze gebeurtenissen spelen zich af in het komen van de dag des Heren. Hè? Als die verdrukking daar is, dat is nog niet de dag des Heren. Dan is die bezig te komen. Maar op het moment dat die er is, dan is de verdrukking voorbij. Dan is hij gekomen als de zoon des mensen. Daarom zegt de Heer, laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen. De afval. De afval die dan door die vorst gedwongen zal worden opgelegd. De waarheid zal op de aarde geworpen worden. De grote afval. Dat is wat met Israël te maken heeft. En de mens van de wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. En we leven in deze tijd, naar die tijd toe. Het is nu nog niet zover. Maar we zitten er dichtbij. En hij zal zichzelf zetten in de tempel van God. Dus mogelijk, in die tijd zal er een tempel staan. Wat het ook zal zijn, weten we niet. Sommige rabbijnen van het Sanhedrin, die hebben zelfs de mogelijkheid, die houden zelfs de mogelijkheid open, dat zelfs de rotskoepel daarvoor geschikt gemaakt zou kunnen worden. Na reiniging uiteraard, na reiniging. Als een soort bedehuis voor dan meerdere religies. Dus dat is een mogelijkheid. Maar een andere mogelijkheid is ook dat men zelf een tempel zal opzetten. En men heeft de mogelijkheid om dat binnen enkele maanden te doen. Er is al veel voor klaar wat dat betreft. En dan zal hij zich zetten in die tempel of dat heiligdom van God. Zover zal hij gaan. En dan zegt de Heer Jezus, er zal een grote verdrukking zijn, zoals er nooit geweest is. En daarna ook nooit meer zijn zal. Dus dat zal een tijd zijn waarin de druk zo ontzettend groot zal worden. Zo ongelooflijk zwaar. En er zal een era zijn van benauwdheid. Zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan tot die tijd toe, zegt Daniël 12. U ziet dat deze teksten, die kun je zo naast elkaar zetten. Die spreken over hetzelfde. En de Heer Jezus heeft daaraan gedacht toen hij dit uitsprak. En Dat is dan weer genade. Want God houdt van zijn volk. Hij heeft dat volk lief. Maar als er afgoderij is, dan moet zijn verontwaardiging blijken. Dat kan niet anders. En dat zal ook blijken door die grote druk. Als die afgoderij daar plaatsvindt, die gruwel van de verwoesting, en zij gedwongen worden om die afgod aanbidden, dan zal ook die verontwaardiging van God, en dat zal zich uiten in grote verdrukking over dat volk. Maar in die era zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt, bevonden. Dat is weer de genade van God. Ondanks die enorme druk, zal hij toch een overblijfsel hebben wat hij redt. Verwoesting, Jeruzalem wordt verwoest. En het is om de afgoderij van het volk, het ongeloof. En we zien in onze tijd dezelfde omstandigheden als dat er in de geschiedenis al meerdere keren is gebeurd. En elke keer gebeurt hetzelfde. Het volk werd of weggevoerd of ze moesten vluchten uit het land. Jeruzalem werd verwoest en later weer herbouwd. En wat we nu zien is een staat die ongelovig is. En terstond na de verdrukking van die dagen, want er is hoop, hè? Er is verwachting. Er is altijd verwachting. God voert zijn plan uit en zet stappen. En een van die stappen is een hele moeilijke, grote verdrukking. Het gaat niet zonder druk en verdrukking. Het gaat niet zonder lijden. Maar het zal uiteindelijk het brengen tot heerlijkheid. Hè? Na de verdrukking van die dagen zal hij komen. De zoon des mensen. En dan zal er heel wat gaan gebeuren. Dan zullen de stammen van het land hem zien. En dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. En zal ook blijken dat hij zichzelf eerst had gegeven in een diep lijden aan het kruis. Dat hij zijn bloed gegeven heeft. Hè? Want die verlossing, die bevrijding die dan plaatsvindt, is gebaseerd op zijn geweldige werk aan het kruis. En zijn opwekking uit de dood. Hij zal komen. Als de bliksem. Dus ineens zal hij er zijn. Hè, die vorst, die andere vorst met de kleine letter, die zal tot grote hoogte stijgen in zijn eigen denken, in zijn eigen waan. Maar ineens, als een bliksemflits, zal de zoon des mensen komen. En hij zal daardoor zijn volk verlossen. Hij zal hem teniet doen door de woorden die hij spreekt, door de adem van zijn mond. En dit is ook iets ernstigs wat de Heer hier zegt. Waar het aas, waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden zich verzamelen. En kan ook een adelaar, dat is hetzelfde, arend, adelaar. Maar dat is ook een aaseter. Hè? En dan zullen die arenden, die zullen zich verzamelen rondom dat dode lichaam. Israël zal onder grote druk komen. Maar op het moment dat door de Heer bepaald is, zal hij in de nabije toekomst hen ook verlossen. Hè? Maar deze dingen moeten gebeuren. En hij zal zijn boodschappers uitzenden. En dan zijn volk verzamelen uit de vier windstreken. Dit is de, dan hebben we de ware terugverzameling van Israël. Wat we nu zien is dus een dood lichaam. Waar Ezechiël ook over sprak. Is een ongelovige staat. Maar dan, na die week, na die zeven, zal hij zijn boodschappers uitzenden. En dan zal zijn volk verzameld worden. En onder zijn vleugels heil en echte vrede vinden. Deze woorden uit Daniël 9, die spreken in feite over de komst van het nieuwe verbond. Hè? Want wat wordt er stopgezet, wat wordt er dan beëindigd, die overtreding? En de laatste wordt de ergste overtreding. De zonde wordt voleindigd, hè? Er wordt een einde gemaakt aan de zonde. En er komt een bescherming tegen de verdorvenheid. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond treedt in werking. En het nieuwe verbond is iets geweldigs. Dat is niet zoals het oude verbond. Want bij het oude verbond werd er iets van Israël verwacht. Maar bij het nieuwe verbond, dan doet God alles. En dan schenkt hij zijn geest in hun binnenste. Dan zal hij zijn onderwijzing in hun harten schrijven. En dan zullen ze niet langer stenen harten hebben, maar dan zullen ze vlezen harten hebben. En dan zal hij het in hen doen. En onder dat nieuwe verbond, he, dan komt er geest in hen, zegt Ezechiël ook. He. Dan komt zijn geest in hen. En dan zullen ze ook kunnen wandelen naar zijn onderwijzing. En dan is er geen sprake meer van overtredingen. Dan is de zonde voorbij, voleindigd. He, want hij zal komen, zegt Paulus ook in Romeinen 11. Daar moet je onwillekeurig aan denken. En hij zal komen, die zoon des mensen, En hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En hij zal hun zonde wegnemen. Dan zal hij met hen treden in het nieuwe verbond. Zonder dat van hen een prestatie wordt verwacht. Nee, hij zal zijn geest in hun geven. En dan zullen ze het ook kunnen. Want dan is het zijn kracht. En dan is het ook echt tot zijn eer en tot zijn heerlijkheid. Dat is de toekomst die voor Israël wacht. Want hij zal blijken als zoon des mensen de ware bouwer te zijn van de mensheid. De ware bouwer te zijn van het koninkrijk. Want dat komt pas als hij er echt zelf aan gaat bouwen. Niet eerder. Hij zal komen als de grote erfgenaam van Adam. Want hij is de hoofdpersoon in die hele dynastie die van Adam af er was. Maar hij is de ware erfgenaam, de laatste Adam. En dan zal het zijn ook tot zijn eer en tot zijn heerlijkheid. En als Israël als volk zo gaat wandelen en zo gaat leven, dan zullen ze dat licht ook gaan uitspreiden over de hele wereld. Dan zal zijn onderwijzing uitgaan naar alle volkeren. En dan zullen alle volkeren wandelen tot eer en verheerlijking van God. Door hem, de Zoon des mensen. Hij is de grote overwinnaar uiteindelijk over alle krachten en machten en wat je ook maar kunt opnoemen. En die tijd, daar gaan we naartoe. En wij als gemeente, wij zullen misschien hem zelfs gaan vergezellen. Wij zullen misschien hem gaan assisteren bij bepaalde dingen. En wij zullen van bovenaf vooral zien hoe het dan hier op aarde gaat. En het zal een geweldige tijd zijn. En daarin zullen ook wij dan met hem ons verheugen. Amen.